Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension, de geschiedenispodcast. Het is even geleden, maar het heeft te maken met een personele uitbreiding. Pascal, fijn dat je er bent. Vertel.
Ja, dankjewel dat ik er weer mag zijn. Personele uitbreiding inderdaad. Ik ben 15 weken geleden vader geworden van een zoon en hij heet Cooper.
Kijk, gefeliciteerd namens alle historische fans die naar ons luisteren, enthousiast naar ons luisteren.
Ja, dankjewel hè.
Ja, superleuk. Nee, leuk. En hij slaapt ook gewoon door?
Hij slaapt al de hele nacht slaapt hij door. Dus wat dat betreft hoeven de luisteraars zich geen zorgen te maken dat ik hele nachten op zit. Hij krijgt zijn laatste flesje om een uurtje of 8. En dan gaat hij naar bed en dan wordt hij om 5:30 de volgende dag wakker. Dus dat is echt heel erg fijn.
Lekker man.
Doe er zo nog maar 2.
Ja, ja dat, ik moet zeggen dat het bij mij niet zo soepeltjes ging, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, nou dat is wel grappig. Je hebt nu tegenwoordig een heel mooi boek, dat heet Jager, Verzamelaars en Opvoeders. Dat is echt een aanrader. En misschien is dat al, maar dan lopen we alweer op de... op de muziek vooruit, want we hebben deze podcast nog niet eens gemaakt. Maar dat de volgende podcast zou moeten gaan over de westerse opvoeding. En dat die eigenlijk nog helemaal niet zo oud is als dat wij denken. En dat het ook wel grappig is om het er eens over te hebben waar die opvoeding van ons nu eigenlijk vandaan komt.
Hey, dat lijkt me een heel goed idee om dat de volgende keer op te nemen. Dus ja, top. Dat betekent wel dat je weer verbonden hebt aan een nieuwe aflevering.
Ja, ik zeg het nu in één keer zo en denk ik, oh ja, we hebben deze nog niet gemaakt, maar de volgende die zit alweer in de pen.
Ja, dat klinkt als een goed idee in ieder geval. Maar vandaag gaan we het daar dus niet over hebben, want waar we het wel over gaan hebben is de slavernij. Want we hebben natuurlijk afgelopen zaterdag was het 1 juli en dat was natuurlijk Kitty Kotti. En dat is natuurlijk de viering van de afschaffing van de slavernij. Ja, dat is wel een mijlpaal. Even, vind jij dat dat een nationale feestdag moet worden?
Ja, dat vind ik wel, ja.
Ja? Leg uit. Ja. Leg je antwoord uit.
Ja, nou ja, goed. Kijk, daar gaan we het natuurlijk straks ook uitgebreid over hebben. Maar het feit dat we, nou ja, honderden, duizenden jaren lang mensen hebben onderdrukt en dat we uiteindelijk tot inzicht zijn gekomen dat dat niet oké is en dat het na 1863 nog een hele lange tijd heeft geduurd dat we echt inzagen dat het onderdrukken van mensen of het nou ja, eigenlijk alle rechten ontnemen van mensen dat niet oké is, dat dat pas sinds de 21ste eeuw in, geloof ik 2007 of zo, dat dat echt Dat we echt met z'n allen hebben afgesproken van, nou, dat is echt niet goed wat we hebben gedaan. Ja, dat vind ik wel een feestje waard. En dat vind ik ook wel dat mag ook zeker uitbundig gevierd worden.
Ja, dat heb je mooi gezegd, denk ik. En het is wel interessant, want ik vind, als we vaak nu kijken naar de huidige slavernij, dan concentreren we ons eigenlijk vooral op de transatlantische slavenhandel. Dus in het Suriname terwijl het eigenlijk al veel ouder is, slavernij. Het fenomeen komt al voor in het eerst geschreven wetboek van Hammurabi, hè, van Mesopotamië. Daarin staat al, wordt al onderscheid gemaakt tussen vrijgeboren burgers, vrijgelatenen en slaven. Dus dat is wel, het hele stukje slavernij is dus veel groter dan alleen het stukje waar we het eigenlijk tegenwoordig, vind ik, vaak over hebben. Alleen slavernij is wel, zeg maar, een soort van, ja, hoe zeg je dat, veranderd in de loop der tijden. Als we kijken naar de tijd van Mesopotamië, dat is, als we het dan hebben over die wetten, dan gaat het rond 2000 voor Christus, zeg maar, rond die tijd hebben we het dan. En dan zie je dat dat het vaak slaven zijn die door schulden, ja, hun schulden moeten inlossen en dan worden ze een soort van slaven. En dat zijn schuldslaven. Dus dat is weer heel anders als de slaven die op een gegeven moment in het oude Griekenland komen. Denk vooral aan de Heloten in Sparta. Waar gewoon hele volkstammen die onderdrukt werden of in ieder geval veroverd werden door de Spartanen. Die waren verslagen en die werden ook slaven. Maar ook weer op een andere manier, want die konden dus weer niet verkocht of vrijgelaten worden. Het waren echt slaven die gebonden waren aan een stukje grond wat de Spartanen hadden veroverd. Dus dat is ook weer anders als dan weer bij de Romeinen, waar bijvoorbeeld wel weer slaven konden verkocht worden die eigenlijk vanuit veroveringen uit allerlei gebieden, hele volkstammen werden verhuisd om verkocht te worden als slaven. Of gladiatoren zijn natuurlijk hele bekende slaven in dit geval. Dus zo zie je dat heel die slavernij echt wel een soort, hoe zeg je dat? Een verandering heeft doorgemaakt. Totdat we natuurlijk op een gegeven moment komen bij de slavenhandel waar het nu vaak over gaat. Die transatlantische slavenhandel tussen Afrika, Suriname en dan weer Europa. Zo die driehoek. En we vieren natuurlijk nu dat de slavernij is afgelopen. Dat is natuurlijk, ik vind dat ook een mooi ding. En ik ben het met je eens dat we daar lekker een feest van moeten maken als Nationale Feestdag. Maar goed, als we heel eerlijk zijn, is de slavernij nog niet voorbij. En dat is natuurlijk wel schrikbarend eigenlijk.
Ja, dat is het ook. Het feit is dat de ene mens de andere mens onderdrukt en uitbuit voor economisch gewin. Ja, dat is nog steeds een hele slechte zaak. Dat gaan we denk ik ook in het aankomende half uur niet oplossen.
Nee, dat zou mooi zijn als wij dat zo even met z'n tweeën in een half uur konden oplossen.
Nee, ja, waar we wel het over kunnen hebben is natuurlijk waar komt dit dan toch vandaan? Dat het gerechtvaardigd is om mensen uit te buiten voor economisch gewin, of dat we het zien als een oorlogsbuit.
Ja, nou, het is wel interessant, want als je kijkt, als we even religieus gaan kijken, dan zie je dat in zowel eigenlijk alle drie de grote godsdiensten, dus Jodendom, Christendom en de islam, zie je dat in alle drie eigenlijk verschillende versen voorkomen waarbij eigenlijk de slavernij of het houden van slaven, dat oké gevonden wordt of zelfs bemoedigd. Maar dat er ook dus versen zijn waarbij er eigenlijk gezegd wordt van ja, het mag dus niet. Dus dat is natuurlijk wel een beetje tegenstrijdig. In die religies.
Ja, je vraagt je dan ook af hoe kan het dan dat inderdaad in dat soort boeken het aan de ene kant weer wordt goed gepraat en aan de andere kant weer wordt eigenlijk zeg maar wordt verboden om het te doen. Of dat het niet goed is. Of dat het niet, dat het indruist tegen onze, in ieder geval de christelijke normen en waarden. Dat eigenlijk. Ja, dat is ik vind dat ook, dat is lastig, denk ik. Want ik denk dat het ook weer te maken heeft met dat heel veel mensen hier ook gewoon een economisch gewin uit hebben. En dat uiteindelijk ook misschien ergens dan mensen in de Bijbel daar ook een soort van kniebuigingen moeten doen. Van laten we het dan. Ja, we zijn niet helemaal voor, maar we zijn ook niet helemaal tegen. Dus dan laten we het maar een beetje in het midden. Even kijken. Maar wat ik wel heel erg interessant vond was het verhaal van Jacobus kapitein. Ik bedoel, duik er maar gelijk even in. Ik weet niet of dat je wat zegt. En natuurlijk zeg jou dat wat.
Tuurlijk, maar leg het voor de onwetende luisteraar nog even uit.
Nou, omdat Jacobus kapitein, dat was dus een predikant. En die verdedigde de slavernij. En dan praten we ongeveer over de 18e eeuw. En die dominee die zei dat allemaal wel geoorloofd was. Maar aan de andere kant was er ook wel kritiek, omdat in dat moment ook de Spanjaarden en de Portugezen, die maakten wel veelvuldig gebruik van slaven of tot slaafgemaakte. Maar het bijzondere is van deze Jacobus kapitein, is dat deze man zelf uit Ghana kwam. Dus het was een wat. Ja, dat was wel heel bijzonder. Er werd ook over hem gezegd, nou, zijn vel is zwart, maar zijn ziel is wit. En hij betoogde in 1742 dat slavernij niet strijdig was met het christelijk geloof. Nou, dat is dan wel heel erg opmerkelijk, want hij was dus zelf een slaaf. En dan zie je dus dat in die 18e eeuw de voorstanders en de tegenstanders van die slavernij in Nederland toch wel een beetje verdeeldheid zaaien. En dat zie je ook in Nederland, want in Nederland mocht je zelf geen slaven houden. He, dus het was in Nederland zelf niet toegestaan om een slaaf te houden. Dus die werden alleen ver weggehouden in dus de koloniën. En ja, zo zijn er dus ook koopmannen, zoals een Willem Usselink. En die is een van de oprichters van de West-Indische Compagnie. En die is eigenlijk tegen slavernij. Want die zegt gewoon van, nou ja, met onwillige honden is het kwaad hazen vangen. Dat volk arbeidt zo langer als een stok op de rug is. Dus die is eigenlijk weer tegen. Nou, uiteindelijk krijg je dus dat, nou ja, de... Ja, die tegenstelling heel erg groot is, maar nou zie je dus dat als er hè, dat economie die groeit en de kolonies die groeien, dus en uiteindelijk zeggen ze van nou weet je wat, het is toch wel handig om ze te hebben. Dus dan zie je toch weer dat ja, uiteindelijk dat men er toch wel tegen is en dat men inziet dat het niet heel erg handig is en dat het niet eerlijk is, gaan we er toch toe over, omdat het economisch gewoon veel, het brengt gewoon veel geld in het laadje. Ja, dat is wel, wel interessant. Maar even terug naar die Jacobus kapitein. Die werd dus in ongeveer, nou ja, wat nu Ghana is, werd hij geboren, omstreeks 1717. Hij wordt, rond zijn achter wordt hij gekidnapt. Ik zie dat dan ook voor mij. Dan zo'n kindje aan het spelen ergens aan het strand. Dan komt er zo'n schip aan. Dan komen die mensen van boord en die pikken dan dat kind op en dan wordt dat ontvoerd. Ouders denk ik dat die ook niet meer weten waar het kind is. Die, ja, nou ja, en dan ben je in één keer slaaf. Want ja, je bent dan donker. Je zit dan bij allemaal blank op zo'n boot. Nou, omdat het jongetje nog heel erg jong is, wordt hij een beetje, komt hij onder de hoede van de Zeeuwse kapitein Arnold Steenhardt. En die doet hem dan... Ja, dat is ook echt gek voor woorden. Die denkt, ja, ik heb dan zo'n jongetje aan boord. Ik geef hem aan iemand. Ja. Dus, de hele menselijkheid is eruit. En je bent dus gewoon een product. En dan krijg je... hier heb je een cadeautje. Hier krijg je een Ghanese jongetje van 8 jaar. Nou, die... aan die Van Gogh. Dat is dan die ambtenaar. En die noemt hem dan ook kapitein. Dus de naam kapitein is dus van... Ja, ik heb ooit dat kindje van een kapitein gekregen. Dus ik noem hem dan ook maar kapitein. Ja, dus, nou ja... Ik zeg het nu wel een beetje grappig, maar dat is natuurlijk waar heden ten dagen heel veel mensen, nu ook nog steeds in Nederland, heel veel problemen mee hebben. Omdat die nog steeds de naam dragen van de plantage waar ze hebben gewerkt. Dus die slavennaam, die zit nog steeds daaraan vast. En dat geeft dus nog steeds die identiteit dat je dus tot slaaf gemaakt bent. En ik kan me best wel goed voorstellen dat dat een soort van identiteit ontneemt. Want wie ben je nu echt? He, want we zeggen ook, ja, die kapitein is natuurlijk ook van zijn ouders weggerukt. Ja, die ouders weten natuurlijk ook niet meer. Want eigenlijk weten we helemaal niks van Jacobus kapitein tot het moment dat hij dus wordt ontvoerd.
Ja, dat is wel bizar natuurlijk eigenlijk.
Maar ook... eigenlijk gaat het... Oh, sorry, ja.
Nee, ja, het is ook wel een goed punt dat je natuurlijk aanstipt. En dat is ook wel, volgens mij, wat veel mensen natuurlijk vergeten... Als je natuurlijk zo'n stamboom gaat terugkijken van jou of van mij, dan komen we ergens... Ja, ik zou niet weten waar we uitkomen, maar laten we zeggen, we kunnen heel ver teruggaan, zeg maar. En net wat je zegt, weet je, zo'n slavennaam. Ja, ik ben er wel voor dat ze dat natuurlijk... Dat daar een soort van vrijbrief voor is, dat je dat mag wijzigen. Hoewel dat natuurlijk het probleem niet oplost dat je je familiegeschiedenis niet kan terugvinden, maar ja. Het pleit je wel een soort van vrij...
Ja, nou ja, en dan ongeveer dan is hij een jaar of 11, hè, Jacobus kapitein. Elke keer als je die naam zegt, denk je, hey, we hebben het over een blanke. Maar dat is dus niet. En hij moet dus met zijn eigenaar mee naar Den Haag. En die behandelt hem dan wel echt als een pleegzoon. Dus ik kan me ook voorstellen dat er een soort van affectie ontstaat. Hè, en dat je dat dus ziet van, nou, ik neem jou onder mijn hoede en... die Van Gogh die behandelt hem dus als een pleegzoon, laat hem ook onderwijs volgen aan de Latijnse school. Nou, dan heeft hij wel een voordeel, want hij gaat ook naar Den Haag. Nou, dan zit het ook mee, hè. En dan krijgt hij catechisatie en hij geeft aan dat hij als zendeling in Afrika wil werken. Het moet volgens mij heel raar zijn geweest dat jij daar in die tijd daar als enige donkere in Den Haag moet rondlopen. En nu is het wel grappig om te vermelden dat hij dus op zijn 18e in de Haagse Kloosterkerk wordt gedoopt. En dat is wel grappig, want de Haagse Kloosterkerk, dat is dus de kerk op de hoek van het Lange Voorhout. En daar komt nog steeds de koning, hè? Die gaat daar nog wel eens naar de kerk. Dat is ook een hele aparte kerk. Ja, en daar komen natuurlijk heel veel mensen naar kijken. Want die hadden natuurlijk ook nog nooit een negroïde persoon gezien. En ja, en dat moet dan wel heel iets bijzonders geweest zijn voor die jongen zelf ook. Want die dacht natuurlijk ook van ja, dit is Gods wil dat ik zo naar Nederland ben gekomen. Dat ik dit allemaal heb moeten doen. En dat ja, en dan besluit hij voor zichzelf om zijn leven helemaal in dienst van het evangelie te zetten. En ja... Het is natuurlijk heel mooi dat een slaaf zich dus nu kan inzetten tot zendeling. Ja. Nou, dan gaat hij theologie studeren. En in ieder geval, ja, weet je, kijk, het interessante is dus dat zo iemand maakt dus een transformatie door. Waardoor ik dus al wat ik aan het begin van het verhaal zei, uiteindelijk dus ook gaat pleiten voor het feit dat het hebben van slaven ook voordelig kan zijn. En weet je wat hij zei?
Nou.
Dit is voordelig voor Afrikanen, dat zij dankzij de slavernij in aanraking konden komen met Europeanen en zo kennis konden nemen van de christelijke normen en waarden. Slavenhandel was dus op die manier een soort van zegen en kon een einde maken aan het heidendom van de Afrikanen. Nou, als we dit psychologisch gaan bekijken, dan is dit je reinste cognitieve dissonantie. Het is eigenlijk iets wat fout is gewoon in je voordeel goed praten.
Ja, dat noemden wij in de gevangenis altijd goed praten, verkeerd benoemen.
Ja.
Ja. Maar het is wel interessant, want het is eigenlijk een beetje ja, wat hij dus heeft gekregen is een beetje wat ze natuurlijk omschreven als de white man's burden, heeft hij gewoon een soort van ook ingeprint gekregen in zijn hoofd. En hij voelt nou die white man's burden dus eigenlijk ook. Alleen dan als iemand, ja, wat je zegt, zwart van vel en wit van binnen, zeg maar.
Ja, ja, nou ja, en dan krijg je dus dat de jonge predikant stelde het weliswaar een goede zaak kon zijn om oudere slaven op een dag de vrijheid te geven, maar dat dit geen christelijke plicht was. Hij wees erop dat slaven konden proberen de Bijbel op een valse manier te gebruiken om zo de vrijheid te verkrijgen. Algehele afschaffing van slavernij was wat kapitein betreft geen goede zaak.
Ja, bizar.
Ja, en dan wordt het nog erger, want dan zijn we nog niet klaar, want ik vind dit wel zo'n wonderlijk verhaal. Kapitein verzette zich hiermee ook tegen de prominente Zeeuwse dominee Godfried Cornelisszoon Udemans, die geen tegenstander was van de slavernij, maar wel meende dat bekeerde slaven na 7 jaar vrijgelaten dienden te worden. Volgens kapitein was dat helemaal niet nodig en ontmoedigde het standpunt van Udemans slaafhouders om zijn slaven te laten dopen. Ja, en hij verwonderde zich ook dat er geen slavernij in Nederland zelf was. Slavernij kon het land volgens hem verlossen van veel bedelaars en leeglopers.
Wauw.
Dus ja, kijk, ik denk dat het dan ook zeker niet te maken heeft met jouw kom af, maar ik denk dat het zeker wel te maken heeft met hoe jij wordt opgevoed en hoe zeg maar de groep ook of de omgeving denkt over bepaalde thema's.
Ja, dat is wel een soort van ja, goed argument voor de nature/nurture discussie natuurlijk.
Ja, zeker. Dus ja, ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is dat het niet ja, aan een bepaalde kleur ligt, of maar meer van ja, hoe. Ik vind dit zo'n lastig te beantwoorden vraag. Want wat is dit nou? Waarom doen wij elkaar dit nu aan? Wegen economische belangen dan zo zwaar om dit soort dingen te kunnen rechtvaardigen? En daar heb ik daar gewoon geen antwoord op.
Ja, dat is lastig natuurlijk. Hè? Ik denk dat het een soort visuele cirkel is waarbij je ja, eigenlijk een soort van... Je ziet door heel veel culturen heen dat het wel ook economische belangen zijn die dat het toch een soort werkkracht is, die slavernij. Maar dat het misschien ook iets is wat je dan soort van wil verantwoorden. Of hoe zeg je dat? Of dat je dat wil goed praten. En dat je daar misschien ook zelf in gaat geloven als volk zijnde. Dus dat het een soort visuele cirkel is. Dat je slaven nodig hebt voor je economie. En dat het economisch goed is. En dat je dan denkt van ja, oké, maar. En misschien ook een soort overtuiging van ja, als zij onze slaaf zijn, dan zijn wij meer. Dus dan wordt het ook een soort. Ja, ik weet niet of ik het zo goed duidelijk uitleg, maar het een veroorzaakt misschien het ander, veroorzaakt weer het een, veroorzaakt weer het ander. En dan krijg je een soort visuele cirkel waar je dan lastig uitkomt.
Ja, maar ik schrok er wel van dat er op dit moment op de wereld tussen de 30 en de 100 miljoen mensen dus in een soort van vorm van slavernij leven.
Ja, en dan is dat. Er kan natuurlijk verschillende soorten zijn. Hè? Want je hebt een aantal soorten slavernij. Zoals ik net ook al zei. Je hebt de schuldslavernij. Op het moment dat je schulden opbouwt, dat je dus iets moet doen om van die schuld af te komen. Je hebt natuurlijk een bezitsslavernij. Waarbij mensen echt in bezit zijn. Maar je hebt ook seksuele slavernij.
Wat jij nu zegt, hè? Schuldslavernij.
Ja.
Dan hebben we iets meer dan 100 miljoen, denk ik. Want jij bent dan ook een schuldslaaf. En ik ben ook een schuldslaaf. Ik zit bij de ING.
Ja, ja dat is waar.
En ik zal moeten bloeden om elke maand de hypotheek over te kunnen maken.
Ja, het is alleen niet zo natuurlijk dat de ING tegen jou zegt, jij moet nu voor mij, nou ja, misschien ook wel trouwens.
Ja, misschien indirect moet ik wel kunnen aantonen dat ik dus wel moet werken. Ik moet werken.
Ja, wel, ja, ja. Ja, dat is heftig als je zo nadenkt. Toch?
Ja.
Ja. En nu? Ja,
misschien is het. Nou ja, misschien is dit wel groter dat dit. Dat we in een wel altijd. Kijk, natuurlijk ben ik geen slaaf, want ik mag natuurlijk wel. Ik heb wel bepaalde vrijheden tot een bepaalde. In een bepaalde mate. En ik heb een bepaalde mate van autonomie. Dus ik wil het ook zeker niet. De slavernij bagatelliseren, absoluut niet. Maar het geeft wel aan dat het dus systemen zijn waar wij dus in zitten. Ja. En dat er dus vroeger vanuit. Vroeger ja, vond men het dus echt wel meer normaal dat als je iemand. Als je een land had veroverd, dat dan al die mannen. Ja, die gingen we dan maar te werk stellen. Of die gingen we maar als slaaf gebruiken, omdat we anders ook gewoon niet wisten wat we ermee aan moesten. En je kan ze maar beter gevangen houden of voor je laten werken, dan dat ze zich ergens een dorp verderop weer gaan groeperen en weer tegen jou gaan keren.
Ja.
En ik denk naarmate door het ontstaan van geld, dat het ook makkelijker is om zulke groepen ook te kunnen controleren. En je hebt ook gewoon de beschikking over goedkope arbeidskrachten. Dat je daarbij helemaal voorbij gaat aan dat een mens een individu is met. Wat je moet respecteren. Ja. Ja. Maar ik denk dus dat. Kortom, ik denk dat slavernij zich dus op hele subtiele manieren zich wel kan voordoen. Om grote groepen te kunnen controleren.
Ja. Ja, dat is natuurlijk ook waar wel de discussie nu over gaat, natuurlijk. En, met sommige mensen.
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, kijk, als we nu kijken naar. Om even het punt corona weer aan te halen bijvoorbeeld. Ja, dat mensen zich toch daar een soort van gecontroleerd voelen. Of,
Ja. Ja, nou, maar ik denk dus nu wel dat. Kijk, dan gaan we het dus hebben over de individuele vrijheid. En de individuele vrijheid ten opzichte van de gemeenschap of de maatschappij waarin jij leeft. Ja. Daar zeggen ze dus ook dat je wel een bepaalde mate van vrijheid moet opgeven om je te kunnen, om zeg maar de maatschappij veilig te kunnen houden.
Ja.
Ja, is dat.
Ik vind het dan wel
heel. Nee, ik vind het wel heel ver gezocht als we dan zeggen, ja, we worden dan helemaal tot slaaf gemaakt omdat een kleine groep mensen de controle over ons wil uitoefenen.
Nee, precies.
Maar wat wel een interessant. Het gedachte-experiment is dus natuurlijk wel dat dus. Kijk, want blijkbaar werkt dat dus wel, hè? Maar dat is volgens mij ook dat Jeremy Bentham, een filosoof, die inderdaad dus zei van ja, willen we het allemaal een beetje veilig hebben, zullen we een gedeelte van onze vrijheden moeten opgeven voor het grotere geheel.
Ja.
En dat dat gecontroleerd wordt door een bepaalde minderheid. En Rousseau stond daar lijnrecht tegenover. Ja, ben je dan al een soort van, is dat slavernij? Is dat moderne slavernij? Ja, dat denk ik niet, zolang wij nog, zeg maar, wel invulling kunnen geven aan onze individuele vrijheden. En dat wij, zeg maar, geen zorgen hoeven te maken over onze persoonlijke identiteit. En dat wij wel een bepaalde ruimte hebben waarin we daar wel kunnen doen wat we graag zouden willen. En zonder dat we daar een ander tot last zijn.
Ja.
Maar ja, dat. Ja, sommigen vinden dat dat steeds meer en meer onder druk komt te staan.
Ja. Ja,
dat... Zo, Paul, wat vind jij ervan?
Ja, weet je, kijk, dit is gewoon niet te vergelijken met elkaar. Ik bedoel, ja, als we kijken naar de slavernij waar we het over hebben, zeg maar. Dat je verplicht moet werken, dat alles voor je beslist wordt, dat je gemarteld wordt als je niet goed je best doet, of gewoon random omdat ze zin hebben. Weet je, dat vind ik toch wel anders als nu. Weet je, het is net wat je zegt, we hebben met elkaar dingen afgesproken. En dat doen we inderdaad. Want enerzijds gaan we natuurlijk als wereld verder, worden we individualistischer. Maar anderzijds wonen we met elkaar, dan zijn we ook een collectief. En dan moet je ook wel eens, daar moet je in schipperen. En dat is wel een spanningsveld. Maar ik denk niet dat we op dit moment, ja, zeg maar, dat het spanningsveld naar het negatieve uitslaat.
Hoe bedoel je dat? Want...
Nou, het is een spanningsveld, hè. Want enerzijds willen we allemaal, zeg maar, zelf... willen we alles bepalen zelf. We willen allemaal kijken, weet je, we willen het beste voor onszelf en misschien onze kinderen. Maar ja, soms heb ik het idee dat we natuurlijk ook ten opzichte van vroeger bijvoorbeeld, dat mensen echt op elkaar letten en ook elkaars kinderen aanspreken. Dat moet je nou eens proberen, zeg maar, elkaars kinderen aan te spreken. Of de buurkinderen aan te spreken. Ja, daar wordt niet iedereen even enthousiast van. Dus je ziet dat, zeg maar, die samenleving wat individualistischer wordt, waardoor... ja, misschien, zeg maar, ja.
Ja, dit is voor het onderwerp voor volgende week, okay. Paul. Dit gaat over dat opvoeden en de jagers en verzamelaars. En de reden waarom wij steeds individualistischer worden.
Oké. Okay.
En dat is echt een hele interessante, hoor.
Nou,
waardoor dat dus komt. Zo'n tip, ja, tipje van de sluier?
Ja, doe eens een tipje.
Dat komt door de kerk.
Ja, nou, dat verbaast me niks.
Nee. Ja, en dat komt dus door de kerk, omdat, nou, die had op zich gewoon een hele goede reden, hoor. Omdat vroeger waren de families allemaal veel groter. En dat bedoel ik niet van 50 of 60 jaar geleden, waarin er veel kinderen waren. Maar dat ging dan meer over wie voedde de kinderen op. Hmm. En dat is voor de luisteraar misschien ook wel een interessante. Want waar komt het idee vandaan dat alleen de vader en moeder verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van de kinderen?
Ja, nou, ik denk, is dat niet een goede cliffhanger?
Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel.
Ja. Nou, laten we dat dan vooral doen. Als cliffhanger. Ja, nou dan, ja, ik denk dat we dan al aardig rond zijn, toch?
Ja, rond zeker.
Ja. Nou, dan, ik wil zeggen, dan wens ik jou nog veel slaapplezier. Maar jij hebt helemaal geen slapeloze nachten, dus...
Nee, daarom joh. Het gaat eigenlijk allemaal veel te goed.
Ja, nou, goed. Nou, dan gaan we zeker verder volgende keer met, met de Europese opvoeding.
Ja, inderdaad. Het westerse idee over opvoeden en hoe lang dat bestaat en waar dat vandaan komt.
Nice. Mooi. Dankjewel weer. Luisteraars ook bedankt. En tot de volgende keer.
Ja, zeker.
Later.
Later.
Thank you.